Hoe heet dat in het Nederlands? Weet je dat? Of niet?
Niet een luchtballon?
Ja, zoiets, weet je.
Oh, een zeppelin.
Ja, een zeppelin. Nou, ik weet dat hij in de fik is gegaan, toch?
Ja, ja.
Maar ik weet helemaal niet wat erachter staat.
Ja, die foto is wel epic. Maar...
ja, dat is wel inderdaad een hele iconische foto. Precies. Welkom bij de 4e aflevering van Voorkennis, de podcast, waar wij wekelijks jouw business nieuws doorgaan. Ik ben Noah en ik zit hier met Joshua. En we gaan het vandaag weer over 3 onderwerpen hebben, net zoals we dat elke week doen. Vandaag op de lijst staat de gevaren van AI. Dan gaan we het hebben over buy now, pay later. En daarna ronden we het af met de Hindenburg Research. Nog een klein voorwoordje, wat dingen die we misschien willen zeggen. Volg de TikTok en de Instagram. Wat zijn de handles?
Alles at voorkennispod.
Ja, voorkennispod. En laat ook een review achter op Spotify. Volgens mij kun je het gewoon 5 sterren geven. En ik weet niet, misschien bestaat het ook op Apple Podcast. Geef je mening, DM ons. Weet je, we zijn helemaal open voor allemaal feedback. En misschien onderwerpen.
Ja, en suggesties voor alles. Ja. E-mail kan ook.
Exact. DM Joshua. En zoals je vorige week had gehoord, hadden we ook... submissions van mensen die aan het luisteren waren. Dus dat is ook heel leuk. En dan kunnen we gewoon een beetje kijken, wat willen jullie horen? En wat vinden wij interessant om over te hebben?
Ja,
verder willen we misschien ook nog in de toekomst iets doen van deep dives, of wat dieper in op bepaalde onderwerpen. Misschien een hele aflevering, 1 bepaald onderwerp.
Ja, precies. Dat we gewoon de tijd nemen dat we een vol uur eigenlijk op 1 ding heel diep ingaan. Wat gewoon heel leuk is voor ons, want dan kunnen we echt op 1 onderwerp focussen.
Ja, precies. En daarom is het ook wel leuk om van jullie feedback te horen. Wat vinden jullie leuk? En als afsluiter van de intro, dit is allemaal geen financieel advies. En we doen dit alleen maar voor amusement doeleinden. Dus laten we gelijk beginnen, denk ik, met het eerste item. Joshua.
Dus het eerste waar ik over wil gaan hebben is AI. Deze week is zoveel gebeurd. De Pope, de paus, die had een nieuwe jacka aan. Trump die is opgepakt en Macron die was aan het vechten met demonstranten.
Ik dacht dus oprecht dat die foto van de paus echt was.
Ja, maar er zijn genoeg mensen die het gewoon prima willen geloven.
Ja. Yeah.
Maar nee, inderdaad, het was allemaal gekke dingen die zijn gebeurd. En het ding is dat ze allemaal niet zijn gebeurd. Want het was allemaal gemaakt door AI. En het loopt laatst gewoon heel snel. Er gebeurt echt heel veel tegelijk. Je hebt ChatGPT versie 4.
Ja.
Dus die kan niet alleen tekst, maar die kan foto's begrijpen, die kan beelden begrijpen, die kan audio begrijpen.
Ja, heel interessant. Het is ook tussen al die dingen door, toch, van audio kan naar video.
Ja,
je kan allemaal dingen inputten en dan krijg je het allemaal. Ja, het is echt helemaal gek.
Je had iemand die een foto had gemaakt van de inhoud van zijn koelkast. En toen had ChatGPT kon dan dus gewoon een receptenlijst maken met wat kan je maken.
Ja, echt heel ziek inderdaad.
Dat is echt gewoon de volgende stap, denk ik.
Ja, precies. Ik weet ook niet, dit is dan niet ChatGPT, maar iets, een andere app dat je gewoon je Lego's, weet je al, die je hebt, kan je gewoon op de tafel leggen, losse Lego's. En dan maak je daar foto van. En dan kan hij precies met het stappenplan uitleggen wat je met die Lego
bouwt. Oh, wat sick, ja.
Dus voor alle Lego-fans.
Nee, heel vet inderdaad, dat soort dingen. Ja, je hebt dus ook, je kan bij Adobe Firefly, kan je dus een idee eigenlijk beschrijven in woorden. En dan maakt hij daar kunst van. Het is gewoon een beeld van.
Ja.
Je kan een stijl geven, zeg van, doe het als Van Gogh. Dan maakt hij een heel
schilderij. En ook met, volgens mij iets met Office, toch ook, of niet? Of,
ja, ze hebben een soort van extensions op Word en dat soort
dingen. Ja, precies. Dat ze gewoon, dat iemand jou een mail stuurt en dat je geen zin hebt om terug te mailen. Dat ze gewoon
ja, dat zei het voor
een
je
mail voor je maken.
Ja, ja, heel vet. Het zijn normaal, nee, het ene is waardevoller dan het ander, maar either way, het gaat gewoon heel erg snel. En het gaat zelfs zo snel dat de mensen die eraan werken zeggen, misschien kunnen we beter even een seconde nemen om af te koelen en ze noemen het de AI Summer. Dus laten we een zomer vrij nemen met z'n allen.
Oké.
Even niet meer aan AI werken.
Het is even een break, omdat het gewoon te snel gaat. En misschien dat we in die tijd even kunnen reflecteren van wat doen we allemaal.
Ja, precies. Dus wat er is gebeurd is, de Future of Life Institute heeft eigenlijk een open letter opgesteld. Die zetten we in de show notes, is wel leuk om even door te lezen. Maar daar zeggen ze basically, stop met onderzoeken voor de komende 6 maanden. Dat we de zomer vrij nemen, zodat we even een stapje terug kunnen doen om te coördineren hoe we dit gaan regelen.
Oké. Okay.
En ze zeggen dus, de thesis van het hele stuk is eigenlijk, powerful AI systems should be developed only once we are confident that their effects will be positive and their risk will be manageable.
Oké. Okay.
Dus nee, dat is even goed. Ik ga zo voorop in wat dat in de praktijk betekent.
Dus misschien eerst inderdaad reguleren en dan ontwikkelen we het helemaal.
Ja, precies. Daar wil ik het zo inderdaad even over hebben. Veel bekende namen die het hebben ondertekend. Elon, Yuval Harari, het schrijver van Sapiens. Ja. Steve Wozniak, een van de oprichters van Apple. Ja. Joshua Kamer.
Wie de fuck is het aan?
Ik laat het later wel zien, maar ik sta op de lijst.
Hoe bedoel je staat op de lijst?
Nee, als je naar die website gaat, dan kun je je signature erbij doen. Ja, en dan moet je dat verify, dus ik sta erin.
Maar hoeveel mensen zijn dat dan?
Nou, er staan 1600 op de website.
Jij zat op die website?
Nee, ze hebben een pauze gezet op de submissions daarvoor, omdat natuurlijk iedereen dat niet doet.
Ja.
Als ze het uiteindelijk gaan doen, dan ben ik dus een van deze historische...
Oké, dus je staat zeg maar tussen die lijst, misschien wel als het belangrijkste persoon tussen.
Ik denk dat ik ook bovenaan de lijst kom, boven Elon.
Ja.
Maar kijk, los hiervan, dit is natuurlijk erg gecoverd in de nieuws en zo, maar wat ik me een beetje afvraag is... Ja, ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden.
Ja,
weet je wel? Want het zijn wel mensen die allemaal bedrijven hebben die AI maken. Die allemaal miljardair zijn geworden door AI-systemen. Dus ja, is dit betrouwbaar?
Ik weet het ook niet helemaal. Maar het is wel een soort van zorgelijk als de mensen die het zelf maken dit zeggen. Van het is niet de regering of whatever die dat zegt. Het zijn zij zelf. Ze hebben zelf door een soort van wat een gevaar dit misschien kan zijn.
Precies.
Wat voor een impact dit kan hebben. En ja, als je over nadenkt, inderdaad, dus dat kapitalistische mensen zeggen dit niet zomaar of zo, weet je al.
Nee, maar tegelijk vraag ik me ook weer af of ze dan niet iets verbergen, weet je. Van waren mensen, bijvoorbeeld, er zat een video die, zeg maar, die letter doornam. Mm-hmm. En er stond in de comments ook van mensen die zeiden... Ja, die 6 maanden vrij voor iedereen is wel fijn als je dan de enige bent die er aan gewerkt.
Nou, dat is precies het ding inderdaad. Van, ik denk dat je bijna onmogelijk de hele markt een soort van eens kan krijgen over we nemen een break.
Ja, inderdaad. Het is ook in praktijk niet te doen. Het is een soort van morele oproep of zo.
Ja,
Ik weet niet of ze verwachten of er gehoor aan gegeven wordt. Ik snap het idee erachter, maar ik weet niet wat het praktische doel ervan eigenlijk
is. Nee.
Het ding. Ja, het is een beetje met die twijfel ging ik erin met mijn research.
Ja,
dus ik ging een beetje kijken naar... bij die lijst hebben ze best wel goede referencing naar academisch onderzoek. Dus ik wou een beetje van die papers door gaan kijken. Dus eentje van de University of Berkeley. Wat nou echt de gevaren zijn van de AI? Want kijk, iedereen zegt altijd er veel van... Oh, ze gaan rogue en ik weet niet.
Ja, ze gaan de wereld overnemen. Maar het is niet een soort van lopende robots die zeg maar je nek kunnen breken.
Nee, precies. En ook niemand snapt... Weet je, dat is echt zo'n gesprek wat je bij schoonfamilie of zo hebt van... Ja, dangers of AI. Maar niemand kan echt uitleggen wat het is. Dat is een beetje irritant.
Ja, dat is lastig inderdaad.
Er is een paper die ik heb gevonden, die legt dat wel goed uit. Kunnen we in de show notes zetten of je kan ons bereiken, mocht je die willen lezen. Van de University of Berkeley. En die zet eigenlijk 8 gevaren uit van AI.
Okay.
Een paar waren een beetje vaag, dus ik heb er 3 ervan even uitgepikt. De eerste is weaponization. Dus ik heb hier bij mijn studie een onderzoek naar gedaan. In bijvoorbeeld Oekraïne wordt het veel gebruikt, AI. En het is vooral dingen als facial recognition en drones die soort van de grond kunnen analyseren.
Aanvallen. Ja.
En het probleem is natuurlijk dat ze dat eigenlijk veel te snel doen. Of ze beslissen wat ze doen op verkeerde manieren. Dus een voorbeeld hiervan is een facial recognition onderzoek wat ze deden. Naar foto's van honden. En dan was de vraag volgens mij van, is dit een wolf of een hond? Dus een best wel moeilijk verschil. En uiteindelijk kon hij dat doen met echt meer dan 90% accuracy. Maar het kwam omdat hij elke foto van een wolf, of dat is een husky of zo, was sneeuw op de achtergrond.
Oh, dus het had niet eens te maken echt met de subject, maar gewoon met de achtergrond.
Okay. Precies, dus elke keer dan zag je van heatmap. Dan kan je zien waar de facial recognition AI het meest naar kijkt. En het was alleen maar sneeuw, dus dat...
En helemaal rondom die wolf heen, alleen
precies.
De achtergrond.
Dat juist precies niks te maken.
Ja, wel interessant inderdaad. Van, hij krijgt gewoon die set van leer dat verschil. En dan maakt het eigenlijk niet uit hoe die daar komt. Maar ja, hij komt helemaal, oké.
Precies.
Maar dat, wel interessant. Dus ja, maar dit zou je inderdaad nooit weten als je gewoon puur naar die resultaten kijkt. En denkt van, oh ja, het klopt ook gewoon.
Ja, precies. Je moet altijd een stapje verder gaan. Dat is ook, tenminste dat proberen wij natuurlijk zelf ook te doen. Maar daar hebben we ook goed advies. Mensen kennen dat wel, maar... Dat het goed is om een beetje primaire bronnen te vinden voor dingen. Dat je niet denkt van alleen wat CNBC over iets zegt, maar dat je ook echt naar een paper of zo kijkt. Dat je zelf kan zien.
Ja, iets objectiever en misschien het verhaal erachter. Want ik bedoel, kijk, ik denk dat elke nieuws outlet en misschien wij zelfs ook wel een soort van je wil iets pakken wat grijpend is.
Ja, precies.
Wat interessant
is. Een reden om dat.
Ja, precies. Dat mensen lezen en dat mensen kijken. Dus er zit vaak meer achter dan je denkt.
Ja, precies. Dus het eerste probleem was weaponization. De tweede is deception. Ook een interessant onderzoek. Ze hadden een, ik snapte niet precies, maar ze hadden dus een soort van grijpmachine. Weet je, zo'n klauw, van net als bij zo'n arcade.
Bij Toy Story, zeg maar.
Ja, dat is een klauw. Yeah. En die hadden dan AI-driven gemaakt.
Oké. Okay.
En ze zeiden als enige opdracht, zeiden ze, je moet het balletje pakken.
Oké. Okay.
Nou, die begreep het spelletje. En aan een tijdje deed hij soort van, dus hij hoefde hem alleen maar vast te pakken. En aan een tijdje deed de AI, zeg maar, de hand ervoor en deed alsof hij hem vastpakte. Maar hij had het balletje niet vast. Snap je? En
dat een soort van deceptie dat hij doet alsof hij... Ja, heel apart.
Dus hij deed alsof hij het balletje vast had gehad, maar hij had het balletje nooit gepakt. Hij deed alleen alsof, zodat hij zeg maar punten zou krijgen.
Oh, oké, okay, omdat het eigenlijk simpel is. Van, je hoeft hem niet eens op
precies,
te pakken.
Precies, het kost minder moeite. Dus dat zeggen ze, to maximize reward.
Oké. Okay.
Dus dat hij eigenlijk zo ver wil gaan als hij yeah. kan, om resultaat te halen met zo min mogelijk moeite.
Ja, en dat is eigenlijk inderdaad, als je over nadenkt, ook wel heel logisch. Van, dat is natuurlijk hoe efficiëntie gewoon werkt. En
dat is ook wat het zo sterk maakt tegelijk. Maar
het is inderdaad wel, ja, je moet dan een soort van die... We zeggen dat parameters is wel... Is het van, oh, je moet ook daadwerkelijk die bal in je hand hebben.
Ja, precies. Je moet heel specifiek zijn met wat voor resultaat je eruit wil.
Ja, interessant inderdaad.
Maar nou, gek onderzoek, maar wel grappig te zien. Het laatste is interessant. Het heet power seeking behavior. Klinkt heel eng.
Ja, dit klinkt wel alsof het zeg maar de wereld gaat overleven.
Ja, ik vind het low-key, het is ook best eng.
Oh, oké. Okay.
Ze zeggen als achtergrond, you can't fetch coffee when you're dead. Dus ze bedoelen daarmee, mochten we iets hebben, een doel hebben voor de AI, ja. waarbij de AI zichzelf eigenlijk moet opofferen. Of bijvoorbeeld dat hij zegt van, okay. stel je laat de AI manieren vinden om energie te besparen en één manier daarvan zou zijn om de AI zelf uit te zetten. Dat doet hij niet. De AI die...
Ja, hij moet wel blijven werken. Hij heeft zichzelf ook als... Ja.
Precies, die houdt zichzelf houdt die in de gaten. Dat noemen ze power seeking behavior. Okay. Dus dat hij zichzelf in leven wil houden.
Oké, okay, dat hij zichzelf wel... ja, hoe zeg je dat? Niet helemaal loskoppelt van alles. Maar dat hij ook een prioriteit is in
proces. Ja, op een manier wel. Wat best wel gek is. Want dat is wel een beetje...
Ja, dat is een beetje dat idee, denk ik, ook wel van... Stel, we zouden dat gebruiken voor oorlogen en zo. En weet ik veel, drones of whatever. We zijn helemaal een autonome drone. En dan kan hij zichzelf een soort van opofferen... door te exploderen, maar ja, als je dat dan niet doet, dat is wel heel...
Nee, handig. Inderdaad, dat is het lastige.
Ja. Bijna een soort van alsof je, ja, nou, niet conscious wordt, maar zeg maar, je weet dat je zelf bestaat.
Ja, het ziet er inderdaad wel dichtbij.
Ja, toch?
Ja, het is...
aparte lijn.
Maar dat zijn even wat voorbeelden, dat je een beetje wat meer beeld hebt van wat het betekent. In de praktijk, hoe we het nu zien, is het grootste probleem met AI, is niet zo inhoudelijk, maar gaat meer om desinformatie. Dus die deepfakes die we hebben gezien, die... Ja, ze zijn ook heel grappig.
Ja, het zijn wel leuk inderdaad. Maar het is ook zo apart. Ik denk ook omdat het nog wel relatief nieuw is... dat mensen het niet echt zomaar snappen of dat ze het niet herkennen.
Nee, precies. Je hebt geen reden om te denken dat een foto niet echt is... Ja. wanneer je hem voor het eerst ziet.
Ik zag opeens een soort van thirst traps van de paus op TikTok... die je van in Balenciaga rondloopt.
Ja,
en niks van, mooi. Dit is zo ziek. Met zo'n van Italiaans drill nummer op de achtergrond. Maar... En dan kom je daarna, lees je het nieuws en dan weet je zo... Oh, dit is allemaal fake.
Het is bijna dat je het wil geloven, denk ik. Ook niet met die Trump-video's dat hij al
heeft. Ja, maar dat is ook wel een lijn die ze soort van lopen van... het moet, zeg maar, extreem genoeg zijn dat het wel nieuws is... maar het moet ook geloofwaardig genoeg zijn, weet je. Ze hebben niet een soort van de paus in helemaal een clown-outfit gezet.
Nee, het had hem kunnen zijn.
Ja, hij heeft wel een soort van drippy Balenciaga-fit aan... maar het is nog niet zo extreem, weet je, dat het niet geloofwaardig is.
Nee, dat is het lastige. Ja, ze hebben ook, er was een video zelfs van Zelensky die zich overgaf... die als bericht naar Rusland zei... Ja, we geven
video's,
ons over.
Dat is
echt wel...
Maar ook met AI-stemmen en zo, want nu kun je dat allemaal combineren.
Ja, en het
kan...
is zo goed.
Ja, precies.
Het is zo echt.
Ja, het lijkt allemaal zo echt.
Nee, dat is echt crazy.
Oké. Okay.
Ja. Het tweede, nou, het is een beetje een algemener probleem weer, maar dat heet het black box problem. Okay. Dus als de AI iets doet, weten we niet hoe of waarom. En we weten alleen dat het is gebeurd.
Dat is zo apart, dat hoorde ik ook inderdaad. Van een beetje wat jij net zei van met die wolf en zo. Van hij komt tot dat doel, maar alles wat er zo van tussen zit is heel lastig om terug te vinden. Zoiets is het toch? Of we leggen iets dieper uit misschien als je het
Is, ik heb toevallig bij mijn paper hier met een onderzoeker over gesproken. En die zei bij het voorbeeld van facial recognition... Je weet nooit hoe een AI zijn beslissing maakt. Je kan alleen, je hebt iets dat heet heatmaps.
Ja.
Dus ze kunnen, stel ik heb een foto van jouw gezicht en ik vergelijk het met mijn gezicht en dan vraag ik de AI, is dit dezelfde persoon? Dan op een heatmap kan je zien welke pixels die de meeste tijd aan besteden.
Ja, oké, okay. Waar die kijkt op die foto en waar die eigenlijk de keuzes op baseert dan.
Dat is het lastige, dat weet je dus. Je weet alleen waar de meeste tijd in zit. Maar we weten niet zeker of dat ook echt is waar de beslissing op is gemaakt.
Oké.
En dat is heel moeilijk, want er is gewoon niet echt een oplossing hiervoor. Ja, er wordt aangemerkt, maar I mean...
Ja, want je kan een soort van niet die code doorlopen of zoiets van...
Nee, dat dacht ik ook inderdaad. Ja. Dan kan je niet gewoon in de history kijken of zo. Maar
ja, volgens mij werkt dat niet zo. Kijk, we zijn ook geen experts, maar dat is inderdaad wel... Ja, kan je ook een soort van vertrouwen op die informatie als je niet een reference hebt of een source, weet je, of iets van een punt wat duidelijk is in dat verhaal, weet je wel? Ja.
Nee, precies. Als je gewoon
daar is gekomen,
volledig geen idee hebt, dan
ja, precies.
Oké. Is lastig. En de laatste probleem met de AI is nu de grootste. Dat is ook waar de open letter vooral over gaat.
Ja.
Dat heet de alignment problem. Dit kende ik nog niet voordat ik hier naar ging kijken. Het is wel interessant. Het betekent eigenlijk dat, kijk, AI is nu heel powerful. Dus we hebben eigenlijk niet zoveel problemen meer met capacity of met kracht of met dingen die het kan doen, zijn nu echt enorm groot. Maar het probleem wat er nog wel in zit, is dat de AI niet aligned is, dus niet op één lijn staat, met menselijke waarden. Want die moet je erin programmeren natuurlijk. Wat je zei, die parameters moet je zelf controleren.
Snap ik.
En dat is gewoon heel moeilijk om te doen. Want ja, zie je dat?
Dat is ja bijna een soort van onmogelijk. Je zou het inderdaad bij mensen ook even van, ja, niet instinct noemen, maar gewoon wat iemand menselijk maakt. Een soort van.
Ja, en hoe zeg je dat in...
Hoe programmeer je dat? Ja,
precies, dat is... Bijna onmogelijk. Dus okay. Ik denk niet dat er ooit een punt is dat je kan zeggen, nu is het klaar, nu hebben we het aligned en nu is het ready om te gebruiken.
Ook omdat het constant toch verandert en voor iedereen zijn morele aspecten er ook anders. Precies, en er is niet één model van iemand. Er zijn niet, zeg maar, 5 versies van een mens.
En het is niet een objectief soort van moreel iemand.
Ja,
of zo,
niet van, je, zeg maar, je krijgt een kind en oh, je hebt exemplaar nummer 3 van de 5, weet je wel. Ja, en die komt exact met deze lijst van eigenschappen. Dat is
nee, iedereen is zo anders inderdaad. Dat is heel moeilijk. Wat moeten we hiermee? Want het is natuurlijk heel veel problemen, heel veel chaos. Dus ik wil ook een beetje soort van, hoe navigeer je dat?
Okay.
De eerste tip is, investeer in infrastructuur.
Okay.
Wat ik hierbij bedoel.
Geen financieel advies.
Geen financieel advies, maar investeer in NVIDIA. Want die maken de meeste computerchips waarop de AI runt.
Okay.
Dus het maakt niet geen financieel advies, maar ik... Nee, hoe zeg je dit? Ja, ik weet hoe je het zegt. Ja. Ik vind het een vet bedrijf.
Oké. Het is een soort van het basisblok van alles wat daarna komt.
Precies, het maakt niet uit hoe goed of slecht met de AI gaat. Die chips heb je overal voor nodig.
100%, dus, dat is waar. Oké.
Nou, dat is een manier.
Tip zonder dat het echt een tip is. Luister ernaar, maar luister er niet
naar. Ja, precies. Zeg maar. Even door de vingers
gaan. Oké.
En laatste tip is nog, mocht je nou ChatGPT gebruiken voor de uni... 3 tips. De eerste is, wees zo specifiek mogelijk wanneer je het een prompt geeft.
Oké.
Want specifieke prompts, daar reageert hij goed op.
Snap ik.
De tweede is, geef een specifiek format. Dus zeg bijvoorbeeld hoeveel woorden je wil of waarvoor het is. Het is bijvoorbeeld een essay voor een bepaald vak. Dus wees heel specifiek. En de derde is, geef een lijst van wat je niet wil dat hij doet. Dus je kan er ook bij zeggen, weet je ook wel dat je dit en dit essay maakt, maar het moet niet, niet bijvoorbeeld een bepaald format zijn. Het moet niet... Ja, je zegt, het moet niet een discussie zijn dat het goede kanten en slechte kanten geeft bijvoorbeeld.
Oké, nou ja.
Stel je wil alleen maar dingen die voor jouw kanten in een paper zijn, dan kan het ook.
Je kan inderdaad heel makkelijk een soort van minpunten aangeven of dingen die je er niet in wilt. Inderdaad in plaats van alles wat je er wel in wilt. Dus
ja, inderdaad. Ook dus wees gewoon specifiek en dan krijg je...
Ja, ik denk sowieso inderdaad dat het misschien voor dingen opzoeken bijvoorbeeld... Of dat je meer een breder idee krijgt van bijvoorbeeld... ik wil mijn scriptie schrijven en ik heb dit onderwerp. Wat zijn leuke richtingen waar ik in kan gaan?
Ja.
Maar dan niet direct die informatie. Je kan niet een soort van als reference in jouw scriptie zetten.
Nee.
ChatGPT.
Precies.
Dus dan zoek je het gebaseerd op wat je hebt gevonden. Zoek je het op het internet met echte papers.
Ja, precies. En het is ook gewoon beter voor jezelf. Het is een beetje kut om zo te zeggen. Maar het is oprecht gewoon beter als je zelf die papers wel gewoon doorleest. Of gewoon, weet je wel.
Ja, maar ik heb er geen zin in, Joshua.
Ja, de business student leest geen papers.
Oh, oké. Dus te gaan.
Nee, jokes. Maar een beetje de laatste talking point is... Ja, hoe reguleer je dit eigenlijk? Want het is een beetje chaos met AI nu.
Ja, het is inderdaad zo drastisch. Dat waar we net over hadden, dat de mensen die erachter zitten zeggen van... we moeten er pauze op zetten, we moeten het eerst reguleren.
Ja.
Maar ja, hoe kan je dat inderdaad vrij doen? Van, heb je daar ook een idee bij? Of van, als je hebt gekeken naar de research en wat je allemaal hebt gelezen?
Nou, ik dacht, het is niet echt een informed idee... maar wat ik in mijn hoofd dacht is, misschien kan je het een beetje behandelen als... Als zoals medicijnen worden gemaakt of zo. Dat je heel strenge eisen stelt aan wie mogen het doen. En of het eindproduct geproduceerd, uitgegeven mag worden. Dat soort dingen. Misschien zoiets?
Dat je... Ja, precies. Die stap daarvoor. Misschien inderdaad. Ik denk ook wel dat het belangrijk is van... Ik had er ook wat over gelezen. Ik denk misschien bijvoorbeeld ook als voorbeeld met Tesla of zo. Die heeft dan een soort van self-driving auto's. Dus auto's die zelf kunnen rijden tussen haakjes. Dat je in ieder geval je handen van het wiel af kan halen.
Ja.
En stel die rijdt iemand aan, dan is het een soort van de fout van die AI die dat heeft gedaan. Toch?
Ja.
En ik denk dat het dan wel belangrijk is in dat soort gevallen. Want dan kan Tesla natuurlijk zeggen van, oh ja, maar wij waren het niet. Het was die AI, het is de fout daarvan. Dus dat mensen wel een soort van, dat je iemand de schuld kan geven aan wat er gebeurt. Of als er misinformatie is, of als er dingen gebeuren. Kijk, het is natuurlijk heel lastig om, als jij een soort van prompt schrijft in ChatGPT, om dan OpenAI de fout te geven, weet je.
Ja.
Maar ik denk, iemand een soort van accountable kunnen houden, of mensen een soort van schuld kunnen geven van dingen, dat dat ook wel belangrijk is. En als jij als bedrijf dat maakt of ontwikkelt, dan ligt uiteindelijk wel de, weet je al, ligt het bij jou.
Ja, ja, precies. Ze hebben ook iets dat heet human in the loop. En dat is gewoon wat de AI ook doet. Een persoon moet uiteindelijk het checken en goedkeuren en dan pas.
Ja, oké. Okay. Maar dat is ook wel interessant, want inderdaad, hoe, ja.
Ja, bij ChatGPT gebeurt het eigenlijk al.
Nee, dat gebeurt niet.
Dus daarom krijg je ook heel veel dat hij gewoon gewoon verkeerde antwoorden geeft of dat soort dingen.
Ja, maar dat is ook wel lastig, want dan kom je echt op een punt. Kijk, dat heb je natuurlijk nu al gewoon met menselijke dingen en met het nieuws, whatever. Van wat vertrouw je en wat vertrouw je niet. Maar ja, dan wordt dat nog erger. Van, hoe kan je dan ook naar een presidentieel campagnefilmpje kijken als je niet eens weet of het echt of niet is, weet je?
Nee, precies. Dan moet alles weer heel geverifieerd worden en dan, nou ja, dat is lastig, maar wel belangrijk.
Maar er zijn wel landen, ik weet, Verenigd Koninkrijk, misschien ook EU-VS, zijn er wel mee bezig, toch? Zijn er wel actief mee bezig met dat soort.
Ja, de EU komt volgens mij dit of volgend jaar uit met de AI Act en Data Act. Dus dat zijn twee, nou ja, EU-law. Ik ga niet de monologue houden, maar dat is, nou ja, direct applicable voor iedereen in de EU, dus dat is heel belangrijk.
Ja.
Volgens mij is dat nog in ontwikkeling, het is wel leuk om dat in de gaten te houden.
Ja, precies.
Wanneer die uitkomt, daar kunnen we wel een deep dive over doen. Ik denk dat dat wel leuk is.
Oké. Okay.
Maar
interessant. Dus conclusie, moeten we bang zijn of niet, Joshua?
Ja.
Oké, okay, het is wel een interessante antwoord, maar
nee,
of in ieder geval voorzichtig misschien?
Ja, precies. En ook, ja, en weer gewoon wees kritisch op wat je ziet, weet je wel. Van dingen als video's en foto's, die gaan nu sowieso heel veel voorkomen dat ze nou net iets te leuk om echt te zijn.
Ja, inderdaad. Ja, ik vind het uiteindelijk wel heel jammer dat die foto
van ik
zoek het ook op inderdaad gewoon van.
Ik had het leuk gevonden als het echt was. Ja. Maar nee, dat is de state of AI.
Oké, okay, interessant. Door naar het tweede onderwerp.
Ja.
Alright, ik wou het hebben over Buy Now, Pay Later. Want Apple introduceert dus recentelijk een Apple Pay Later, heet het. En dat is een soort van extensie op Apple Pay. En het komt er eigenlijk om neer van, je kan bijvoorbeeld een jas kopen vandaag voor €200. En je hoeft eigenlijk maar een deel daarvan neer te leggen. Dus daadwerkelijk te betalen. Bijvoorbeeld een kwart, €50. En daarna in 3 termijnen betaal je de rest terug. Dus in totaal 4 keer €50. En dit is een beetje een flashback natuurlijk naar onze eerste
aflevering. Creditcards,
want daar komt het natuurlijk een beetje op neer. Van, je betaalt nu met geld wat je misschien nog niet hebt. En dat betaal je later terug. De introductie van Apple Pay Later is eigenlijk een soort van extensie op de recentelijke hype van dit concept. Koop nu iets en betaal later. Ik denk dat ik misschien ook BNPL soms ga noemen, omdat het best wel al lang iets langs is. Maar in ieder geval, er was best wel recentelijk een stijging in deze populariteit van BNPL. En we kennen misschien allemaal wel Klarna. Ik weet niet of je ooit hebt gebruikt, ervaring mee hebt.
Ja, het is wel eens voorbij gekomen, denk ik. Maar,
Maar nooit zelf gebruikt?
Nee.
Klarna is dus wel bekend, denk ik, binnen Nederland. Maar ja, kijk, als zelfs Apple, een van de grootste bedrijven ter wereld, het nu introduceert, moet het best wel belangrijk zijn. En het is niet een hype voor niks. Dus ik dacht dat het wel interessant is om een beetje daarnaar te kijken van BNPL. En misschien ook vergeleken met creditcards. Wat zijn nou de verschillen?
Ja, goeie.
Voor- en nadelen misschien. Gewoon de bedrijven die dat een beetje doen. En uiteindelijk dus een soort van terugblikken naar. Of ja, niet terugblikken, maar gewoon naar het heden kijken.
Ja.
En naar Apple Pay later kijken.
Ja. En dus één ding nog.
Ja.
Maakt Apple dit zelf? Of soort van huren ze een bedrijf die dat voor hen doet?
Nou, volgens mij is het wel intern. Ik denk dat het. Daar gaan we het zo ook nog wel over hebben. Maar ja, ik denk dat Apple en vergelijkbare bedrijven uiteindelijk wel een soort van je leven willen overnemen. Dus in elk aspect. Ja, ik denk dat dat wel intern gebeurt. En omdat Apple natuurlijk zoveel cash heeft, dat ze dat allemaal kunnen doen.
Dat ik echt zo'n eeuwige business vraag van, doe ik het zelf of kun ik iets andersom?
Maar ik weet het niet 100% zeker, maar dit is van wat ik heb gezien.
Nu is het
in-house. Ja, denk ik.
Okay.
Dus om te beginnen, hoe werkt BNPL? Nou, wat ik net zei, je koopt iets vandaag, maar je hoeft maar bijvoorbeeld een kwart is vaak het percentage, 25% hoef je neer te leggen. En de rest betaalt er in termijnen. Dus dit lijkt natuurlijk extreem veel op creditcards. Maar ik wil ook wel wat van de verschillen highlighten. Mm-hmm. Dat is wel belangrijk. Veel van deze BNPL-services, net zoals Klarna, is eigenlijk ligt de lat best wel laag om daar een account aan te maken en het te gebruiken. Want zoals we het over hadden gehad, creditcards, vaak gebeurt dat bij je bank. Of je moet bijvoorbeeld een minimaal aantal euro's per maand verdienen, een vast inkomen hebben, dat ze in ieder geval weten dat je het kan terugbetalen. En ja, bij deze bedrijven gebeurt het toch iets minder. Bij Klarna bijvoorbeeld, of andere services. Het voelt gewoon allemaal iets hipper en heel toegankelijk. Eigenlijk de lat ligt heel laag. Vaak is het gewoon een toegankelijke app, die kan je downloaden. En dan link je daar bijvoorbeeld je bankaccount aan. Okay. Dat soort dingen. Maar ja, behalve een check dat je echt bent, en dat je ouder bent dan 18, dat soort dingen, doen ze niet heel veel checks. Ze hebben niet per se vaak een iets nodig van een inkomen.
Ja.
Dus ja, dat klinkt ook best wel sketchy natuurlijk. Maar ja, het komt dus ook wel met minder bescherming dan bijvoorbeeld creditcards. Want zoals we het over hadden gehad, creditcards. Een van de voordelen is dat veel dingen verzekerd zijn. Je aankopen tegen, weet ik veel, diefstal of dat er niet wordt geleverd.
Heb je zei vorige keer inderdaad, als er niet geleverd wordt, dat je dat...
Ja, precies. Maar ja, bij BNPL gebeurt dat toch iets minder. En het wordt ook nog niet overal geaccepteerd. Veel, hoe zeg je dat, bedrijven of veel winkels accepteren het wel, maar nog niet zoveel als bijvoorbeeld bij creditcards. Dat is bijna overal. En wat ze eigenlijk wel gemeen hebben, natuurlijk creditcards en BNPL, is dat als jij later terugbetaalt dan termijn, moet je extra betalen.
Oh, ik ging net vragen. Dat is ook rente.
Ja, precies, rente. Vaak bij creditcards is het in de vorm van rente inderdaad. En BNPL is het meer in de vorm van, ja, noemen ze het een fee, dus betaling. Ik weet niet precies hoe het werkt, maar het komt erop neer, als je te laat betaalt, het gebeurt het.
Dus eigenlijk, de werking is een beetje hetzelfde als een creditcard.
Ja.
Alleen nu is het soort van gelinkt aan het product wat je koopt in plaats van aan jou als persoon.
Ja, misschien is minder aan een bank, minder aan een instantie. Het is gewoon, het voelt iets jonger. Het is bijna, ik denk dat je het wel een beetje de moderne creditcard kan noemen. Mm. Ik denk dat het ook wel veel meer door jongeren wordt gebruikt. En daar wil ik het nu ook over hebben van hoe is deze groei eigenlijk zo gekomen? En wat maakt deze bedrijven, wat maakt die markt eigenlijk zo populair?
Ja.
Ik denk dat het grootste, de grootste katalysator was denk ik de pandemie. En dat veel mensen begonnen online te shoppen en gewoon, je had niks te doen, dus je ging maar dingen kopen. En misschien ook online, je ging niet zoveel naar de winkel. En een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld Peloton. Ik weet niet of je het kent. Zeg maar.
Daar met die op zo'n fiets dat die begeleider altijd zo'n keihard schreeuwen.
Dat je van die EDM-muziek aan het blazen
bent. Ja, en van die Peloton-influencers.
Exact. Dus Peloton, voor de mensen die het niet weten, is gewoon een elektrische fiets eigenlijk die je thuis, waar je op kan fietsen. En dat was dus best wel populair gedurende de pandemie.
Ja, en toen blies het op. Maar...
Ja, maar daar gaan we het niet over hebben.
Nee.
Maar het is best wel, ik denk dat het vooral wordt gebruikt voor dit soort items. De duurdere items. Kijk, ik weet niet hoeveel een Peloton is, maar ik denk dat het best wel €1000 kan kosten. Als je dat in één keer moet betalen, is dat best wel flink. Dus als je dat in termijnen kan doen en eigenlijk met, als je het op tijd terugbetaalt, geen extra kosten.
Ja, precies,
is dat heel relaxed. En zoals ik net zei, voor consumenten is het een stop. Maar ook voor producenten en bedrijven. Want meer mensen willen ook je producten.
Ja, de vraag gaat inderdaad.
Ja, de vraag gaat omhoog. Dus eigenlijk iedereen wint hier soort van.
Ja.
En ik voel me ook af, ik las het en ik dacht van, hoe... Stel, iedereen betaalt op tijd alles terug. Hoe verdienen deze bedrijven dan geld? En dat is
dus, de bedrijven die...
Ja, de BNPL. Dus Klarna, Apple. Ja, dus Apple Pay Later. En daar zit het eigenlijk meer aan de kant van de bedrijven en de producenten. Want die moeten een soort van jouw betaling goedkeuren. Dus bijvoorbeeld Klarna of Apple Pay Later. Apple Pay Later is een extensie van Apple Pay, dus ik denk dat het automatisch gaat. En die hebben dus een soort van met dat bedrijf direct een link.
Ja.
En voor elke aankoop die iemand doet, wordt er een soort van fee betaald.
Commissie,
Commissie, inderdaad. Dus het komt meer van de kant van de producenten en bedrijven. Maar uiteindelijk is dat niet extreem erg, want er wordt wel meer gekocht daardoor.
Ja,
dus het is een soort van afwegen.
Precies, ze kunnen bijna uitrekenen of het hun geld oplevert.
Exact, ja, inderdaad. Als dat procentueel 3% wat kost, maar het levert 5% meer.
Ja, precies.
Dan is het wel waard. Dit was dus een mega hype. En uiteindelijk Klarna werd volgens mij het tweede meest gewaardeerde of valuable fintech startup van de wereld.
Oh,
dus dus gigantisch. Dus 45 miljard was het op de piek waard.
Oh, wat.
Dus dat laat wel zien hoe groot deze markt eigenlijk is. Ja. Maar ja, het is natuurlijk niet allemaal rooskleurig. Na de pandemie werd het wel een stuk minder populair. En mensen zien er natuurlijk ook de gevaren van in.
Ja.
Het daalt wel een beetje populariteit. Maar ja, dan komen we bij het heden. En waarom doet Apple Pay dit dan eigenlijk? Vraag je misschien af. Ik denk dat het uiteindelijk neerkomt op gewoon... Ja, Apple wil oneindig doorgroeien en zoals ik zei, Apple wil je leven overnemen.
Ja.
Het wil in populariteit stijgen en in market share. Het wil gewoon, weet je, als ze willen dat jij Apple Pay later gaat gebruiken in plaats van Klarna. Dus als ze er snel bij zijn, weet je, dan gaan mensen dat meer gebruiken dan Klarna en dan uiteindelijk wordt dat de standaard en dan gaat iedereen dat gebruiken.
Ja, en ik weet zei dat de vraag
kwam. Exact, dus ik denk niet dat het per se om geld gaat voor Apple, want dat hebben ze wel genoeg. Maar meer om gewoon groeien qua populariteit. En
Apple is ook een beetje dat beeld van dat ze te duur zijn voor...
Ja, precies. Dus misschien toegankelijk maken. En dat komt ook een beetje op mijn vragen van... Als je dit nou allemaal hoort, zijn er duidelijke misschien pros en cons? Zijn er gevaren? Of denk je van het is allemaal best wel relaxed?
Ik denk een groot deel is heel goed, denk ik. Want het maakt dingen wel toegankelijk voor mensen die dat gewoon ook helemaal niet konden. Dus ook, dat is een beetje wat de hypotheek doet voor een huis, is wat dit in principe doet voor
dingen
zoals de iPhone. En,
voor kleinere dingen. Maar denk je dus ook van, ik denk dat het wel goed is, maar het is een beetje afwegen van, ik denk dat het voor producten inderdaad zoals een Peloton of misschien andere dingen die... Wat meer kosten wel heel nice is, maar er was ook wel een trend van mensen die echt hun boodschap hiermee gingen doen.
Ja.
En dan wordt het wel gevaarlijk, want dat betekent eigenlijk dat ze dat geld misschien niet hebben in het moment.
Ja.
En dat ze alsnog die boodschap... Ja, het is letterlijk van, oh, of ik doe mijn boodschappen niet en ik eet niet, of ik doe dit en dan kijk ik wel later wat er gebeurt met
mijn geld.
Ja. Dus het is wel lastig... iets lastigs, denk ik. Om
ja, ik zat ook inderdaad te denken. Het is van je zei, want het is een nieuw... nieuwe ontwikkeling of zo. Maar ik denk wel... Zo'n de afgelopen... Dus zeg maar de beurscrash in 1929... en 2008 kwamen allemaal eigenlijk om dit. Om
precies.
Die dingen gingen betalen... die ze niet konden betalen.
Ja.
En dan uiteindelijk... blies het allemaal op toen de payday kwam. Dus ik denk ook dat er...
Ja, het is wel gevaarlijk. Dat was inderdaad misschien met veel grotere dingen... met huizen, met al die dingen.
Ja.
Maar als dat nu al gebeurt bij je boodschappen...
Ja, en het bouwt ook op, denk ik. Van zeg maar, leningen en zeg maar, debt op je hebben is oké als je het aan kan. Maar het is natuurlijk wel heel makkelijk om niet te zeggen... Oh, een iPhone kost maar €20 per maand. Easy, dan
doe ik het.
Maar na een tijdje heb je 10 verschillende van dat soort payments per maand lopen.
Ja, dan, heel lastig. Ja, inderdaad. Het lijkt heel weinig, maar als je dat bij al je aankopen doet... dan moet je opeens inderdaad €100, €200 per dag betalen.
Dus. Ja, zeker in Amerika schiet ze ook wel uit met dit soort dingen.
Ja, gigantisch inderdaad. En denk jij dat dit een beetje de moderne creditcard wordt? Of het lijkt eigenlijk veel simpeler te zijn... en alle benefits te hebben van een creditcard... zonder al die risico's of al die problemen. Dus
ja... ik weet niet, ik denk natuurlijk... Kijk, een verschil met zo'n Amex-card waar we het over hadden. Ja. Ik heb even aflevering 1 terug thuis. maar daar heb je natuurlijk wel wat voordelen aan... dat je bepaalde benefits ernaast
krijgt. En vooral in Amerika is wel een groot ding met je credit score.
Precies, dan is dat... Ja, je credit score inderdaad ook belangrijk.
Dus ik denk daarom dat het ook wel in landen... andere landen, zoals niet Amerika... dat het wel populairder kan worden... omdat je daar niet zoiets hebt van credit score. Dus als je dat vergelijkt, een creditcard of BNPL... kan je net zo goed BNPL doen, omdat het zo laagdrempelig is en makkelijk.
Ja, ik denk zeker hier inderdaad, wat ze zeiden, van de helft van de mensen heeft helemaal geen creditcard.
Ja.
Best wel een goede deal. Dan hoef je niet een creditcard. Kijk, als je één keer iets duurs wil kopen, hoef je niet daarvoor een creditcard te nemen. Dan kan je gewoon dit gebruiken.
Wel interessant.
Dan hoef je eigenlijk niet te denken aan een creditcard houden.
En als laatste nog één andere kant eigenlijk van dit hele verhaal van BNPL, is een beetje de business to business. Dus ik denk dat het makkelijkst is om een beetje een situatie voor je te schetsen. Van stel je bent een boer en je oogst tomaten En je hebt een tijd geleden je tomaten geplant en het oogsten gebeurt eindelijk. Je kan al die tomaten oogsten en je verkoopt aan de supermarkt of aan welk bedrijf dan ook. Dan geeft waarschijnlijk die supermarkt een termijn van een maand of twee maanden dat zij jou terug gaan betalen. Omdat zij zijn een grote instantie en voor hun is dat eigenlijk beter. Je hoeft niet te weten waarom, maar vaak betalen bedrijven de laatste dag van de termijn betalen ze pas dat geld terug. Ja. Want dat is voor hun relaxed met geld en met stroom en dat soort dingen. Ja. Maar ja, jij moet ook weer nieuwe tomaten planten en oogsten voor volgend jaar. En je moet dingen zoals zaad of mest kopen. En dit doe jij ook bij een grotere leverancier, een groter bedrijf. Dus jij bent eigenlijk de enige kleine instantie, individueel. En jij doet dit ook bij een grotere leverancier. Maar ja, je hebt dat geld nog helemaal niet van die verkoop.
Ja.
En die leverancier van mest en zaad wil natuurlijk eigenlijk wel dat jij direct hun geld betaalt. Want ze vertrouwen jou niet om een soort van zo'n termijn op te zetten. Want jij bent een kleine speler. En dat doen we niet. Je moet gelijk moet je betalen. Dus ja, dit is natuurlijk een onmogelijke situatie. Want dan moet die boer een soort van twee maanden wachten voordat hij weer opnieuw...
Ja, dan ben je eigenlijk al bankrupt nu.
Ja, precies. Ja. Dus eigenlijk is dan BBL in deze situatie wat heel mooi is. Want zij kunnen dan die boer helpen met alsnog die aankoop doen. Van hij heeft dat geld niet om dat zaad en dat mest te kopen. Maar met BNPL kan hij bijvoorbeeld ook een termijn krijgen van 60 dagen of hoe lang dat andere termijn is. En dan heeft hij eigenlijk al genoeg geld om zaden te planten en weer te oogsten voor volgende keer. En dat hele proces wordt dan eigenlijk gestroomlijnd. Dus
ja, een beetje microkrediet is het gewoon. Van de
lening. Ja, precies. Ja. En dit is dan haalt een soort van die hele stresspunten. En dus van die pauze die er eigenlijk van zijn voor 60 dagen, altijd eigenlijk weg. Dus
kun je werk doen in die tijd.
Ja, precies. Dus dan loopt het soort van constant door. En voor alle partijen is dat eigenlijk veel fijner.
Ja.
Dus ik denk dat dit ook wel een kant is waar mensen niet altijd over nadenken, maar wel interessant kan zijn met B2B.
Ja, heel erg. Ja, want ook dat mensen denken altijd van elk bedrijf, van B2B, dat zijn gelijke bedrijven. Maar dat is natuurlijk, daar zitten heel veel... machtsverhouding in.
Ja, precies.
Het bedrijf kan ook een eenmanszaak zijn. Het kan ook één boer zijn, vergeleken met een enorm conglomerate van 100 miljard.
Ja, exact. En die vertrouwen jou dan niet om een soort van over twee maanden dat terug te betalen. Ze willen dat geld direct.
En de bank vertrouwt je waarschijnlijk ook niet.
Nee.
Dat is een moeilijke.
Nee, een lening krijgen, dat soort dingen. Dus dat is inderdaad wel heel lastig. Dus dan hier tussen die BNPL-bedrijven, dat is dan wel een relax voor kleinere zaken of kleinere bedrijven. Dus ik denk dat het een beetje de afronder is van BNPL.
Ja, goeie. Ja, ik denk dat het ook goed is voor mensen dat als je Klarna inderdaad voorbij ziet komen. Ik denk vooral bij online shoppen, dat je dan goed weet, hopelijk nu goed snapt wat het is.
Ja, en dat komt ook weer neer op dat concept van de creditcards. Ik denk dat je zelf ook wel moet kennen in dit soort situaties. Van, ben ik iemand die op tijd die betalingen kan maken en dat soort dingen. En als je dat niet kan, dan gebruik het misschien niet. Dan kan je beter effectief
kan je beter sparen.
Ja, beter sparen inderdaad.
Ja. Ja, dat is een goede afweging. Van wil je het nu al hebben, maar dan wel betalen in termijnen? Of wil je het sparen en dan later over een jaar in één keer betalen?
Ja, exact. Alright, zullen we door naar het derde en laatste onderwerp?
Yes. Dus het laatste waar ik het over wil hebben is Hindenburg Research. Voordat ik ermee begin, weet je wat Hindenburg is? De Hindenburg, ken je dat?
Ik heb geen idee, is een soort van blimp of zo?
Ja, ja. Okay. Weet je wat ermee was gebeurd?
Hoe heet dat in het Nederlands? Weet je dat? Of niet?
Niet een luchtballon?
Ja, zoiets, weet je.
Oh, een zeppelin.
Ja, een zeppelin. Ik weet dat hij in de fik is gegaan, toch?
Ja,
maar ik weet helemaal niet wat erachter staat.
Ja, die foto is wel epic. Maar...
Ja, dat is wel inderdaad een hele iconische foto. Precies.
Ja, nou dat is wat je moet voorstellen als we het over Hindenburg Research hebben.
Oké.
Dus, ik ga eerst even uitleggen.
De foto bedoel je van alles in vlammen. Alles
precies, precies. Pak hem even bij. Nou.
Okay.
Nee, precies. Ik ga eerst even uitleggen wat het is en wat ze doen. Want ik denk dat een heel interessant verhaal is eigenlijk over ook hoe een beetje de finance wereld werkt. En daar kunnen we het een beetje over hebben. Dus wat is Hindenburg Research? Het is een investeringsfonds in New York. Het is opgericht door Nathan Anderson in 2017. En ze vinden zichzelf heel nobel. Maar wat ze doen is ze onderzoeken bedrijven die mischief plegen.
Okay.
Dus dat is bedrijven die eigenlijk mensen een beeld geven. Maar achter de schermen gaat er iets anders om. Dus dat kan fraude en manipulatie zijn. Het is echt criminele dingen. Maar het kan ook dingen zoals mismanagement. Of gewoon dat ze zich anders voordoen dan dat ze zijn. Het is niet crimineel, maar gewoon voorliegen.
Achter de schermen is het helemaal anders dan voor de scherm.
Ja, precies. Hoe ze dat doen, is ze doen daar jaren onderzoek. Dus het geval waar ik het nu over wil hebben, is dat ze een bedrijf genaamd Block hebben onderzocht. En dat onderzoek duurde 2 jaar, dus ze nemen de tijd.
Ja, dus ze gaan echt elk getal door wat je kan vinden, zeg maar.
Dus ik denk dat ze wel, tenminste schrijven hele lange onderzoeksrapporten. Ik neem aan dat ze wel weten wat ze doen. Maar again, blijf kritisch. Lees het zelf even door.
Ik heb het niet. Nee, je nou een aannaam?
Luister
niet naar jezelf.
Maar ja, ze hebben dus wel heel veel autoriteit op Wall Street. Vaak als een onderzoek uitkomt, dan dropt de koers van dat bedrijf 10% diezelfde dag.
Okay.
Dus er wordt heel goed naar
geschreven. Want dit bedrijf doet alleen onderzoek naar, zeg maar, die mischiefbedrijf. Dus alleen naar...
Alleen naar foute bedrijven, als ik kan zeggen. En wat ze dan doen, en dat is ook waar ik het meest over heb, is dat ze een bedrijf shorten. Nou, we gaan even kort uitleggen wat shorten is. Is goed om te weten, want het komt heel veel voor eigenlijk.
Ja, je hoort het wel vaak in de investeringswereld.
Ja, precies. Want als je zegt, je gaat long op een bedrijf, betekent dat ik denk dat de koers omhoog gaat. Van ik vertrouw erin, I go long. En als je zegt, I go short, denk je dat de koers omlaag gaat.
Ja, en dus het bedrijf gaat slecht.
Ja, precies. De koers gaat dalen. En hoe dat werkt, eigenlijk stel Noah heeft een aandeel in een bedrijf. En hij is groot fan, laten we zeggen Nvidia.
Volgens mij ben jij het meer. Ik ben fan.
Dus stel je hebt een aandeel, dat is 10 euro. En je bent zo'n grote fan dat je zegt, het maakt me eigenlijk niet uit welke prijs het aandeel heeft. Ik hou hem. En ik zeg dan, ik denk dat de koers omlaag gaat. Dus ik wil profiteren van die daling. Ik kan van jouw aandeel van 10 euro, kan ik lenen. Dus stel je geeft mij dat aandeel, dan heb ik hem even.
Ja.
En dat aandeel ga ik vervolgens verkopen op de beurs voor 10 euro. Dus dan heb ik dat geld. En stel de koers die daalt nu naar 8 euro. Dan vervolgens moet ik dat aandeel weer terug gaan kopen van de markt. Dus ik koop het aandeel weer terug voor 8 euro.
Ja.
En dan geef ik hem terug aan jou. Dus ik heb het aandeel uitgeleend en die geef ik nu terug aan jou. Dus ik heb 10 euro gekregen voor het aandeel. En later heb ik hem weer teruggekocht voor 8 euro.
Exact.
Dus ik heb 2 euro verdiend aan mijn short. En dat is hoe een short seller eigenlijk geld kan verdienen.
Ja.
Door een aandeel dus te lenen. En dat is heel shady. En het klinkt shady en het is
shady. Het klinkt ook wel lastig. Als mensen denk ik ook aan aandelen denken, denken ze alleen aan, oh, het gaat omhoog. Precies, ik koop het als het goedkoop is en ik verkoop het als het duurder is.
Ja, dus iedereen zit mee in de bus naar boven.
Ja, precies. Maar het is eigenlijk, daar gaan we natuurlijk zo nog over hebben. Maar wel heel interessant dat je aan alle kanten van de schommeling winst kan maken, potentieel.
Ja, precies. Van wat er ook met een koers gebeurt, er is wel iemand die er geld aan kan verdienen. Wat ook een beetje het probleem is. Dat is het kutte, maar ook het mooie.
Ja, wel mooi.
Maar het laatste wat ik nog over wil noemen is, het is natuurlijk mooi voor mij als shortseller, zo noemen we dat, om dat aandeel dus met een winst eigenlijk aan jou terug te geven. Maar het kan natuurlijk ook dat het aandeel hard omhoog schiet. En als het aandeel omhoog schiet in koers, noem je dat een margin, of dan krijg ik als shortseller een margin call.
Ja.
En een margin call betekent dus dat het aandeel zo duur wordt dat jij hem eigenlijk terug wil hebben. En het betekent dus dat ik dat aandeel terug moet kopen van de markt.
Ja.
Voor heel veel geld.
Ja.
En het probleem is dat die risico's, dat die kosten die ik eraan hebben, die aan kan hebben, zijn eindeloos.
Ja, wel interessant inderdaad. Dat wil ik ook nog wel zeggen van, als jij een aandeel hebt, kan die naar 0 gaan.
Ja.
Maar ja, dan daalt die 100%.
Ja.
Maar een aandeel kan ook 200% omhoog gaan en dan ben je 200% kwijt.
Ja, dus, ja, precies. Van het aandeel van 10 euro, die range tussen 10 en 0 kan ik graag verdienen, dat die omlaag gaat in waarde.
Ja.
Maar ja, voor jou kan die van 10 naar 300 gaan en ik als shortseller betaal dat.
Ja, precies.
Nou, dan denk je misschien, is dat ooit voorgekomen? Ja, heel veel zelfs. Dus het is heel groot risico met shortsellen. Dit is ook, ik weet het ook weer, die short squeeze, volgens mij was dit GameStop?
Ja, GameStop.
Ja, GameStop.
GMV.
Ja, daar is het, dus als je GameStop nog kent van Reddit en zo, dan is dit is wat daar gebeurde. Kun je het de andere keer over hebben.
Ja, precies. Dat was, dus heel veel mensen dachten dat het omlaag zou gaan en uiteindelijk steeg het enorm veel.
Ja, en daar hebben...
Nee, en dan komen die margin calls ook, denk ik.
Precies. En dan heb je echt, als je margin call krijgt, heb je echt een enorm probleem.
Ja.
Dus even terug naar Hindenburg. Dus nu weet je wat Hindenburg praktisch doet. Ze zijn een onderzoeksfonds wat vervolgens dus short sellt op bedrijven van wie zij denken dat ze iets fout doen. 3 voorbeelden daarvan, hun succesverhalen. De eerste is Nicola. Ik weet niet of je die kent.
Nee, ik ken Nicola niet.
Nee, Nicola, het is een beetje een pun op. Kijk, de wetenschapper heet Tesla. Nikola Tesla. Ja, precies. Ja, dus het is een beetje een roast op Tesla.
Okay,
maar basically wat zij deden is vrachtwagens maken. Of wat ze zeiden dat ze deden. Is dat ze vrachtwagens
maken. Volgens mij ken ik het wel, ja.
Ja, op waterstof. Dus op hydrogen liepen. En dat is heel mooi. Toen was er een marketingclip. Dat ze eigenlijk een reveal deden van kijk, dit is het. Het is gelukt. Hij is ready for production. En dat is dus een vrachtwagen, die hebben ze van een heuvel afgerold. En dan lijkt het alsof hij aan het rijden is door
de camera zo scheef doet. Maar dat is toch prachtig als je hiermee komt, inderdaad. Maar ik ken dit verhaal ook, maar dat is heerlijk. Dat hij gewoon wel aan het rijden is, lijkt het, maar eigenlijk is het...
Het lijkt heel smooth, maar het is dus gewoon een camera weg. Okay. Maar dat heeft... Hindenburg is degene die zeg maar heeft gezegd, I call your bluff, bullshit.
Ja.
En toen hebben ze dat eigenlijk onderzocht en openbaard. En dat liep... Nou, voor Hindenburg liep dat goed. Dus Nikola is gewoon... Nou ja, ik weet niet of ze nu failliet zijn. Volgens mij wel.
Maar is het... ik weet niet of je daar later over hebben of niet helemaal. Maar hun concept is dan dat ze... Dus bijvoorbeeld hun short, laten we zeggen, beginnen... Voordat ze die research eruit uitbrengen.
Ja, ik denk
en dan als dat nieuws komt en het gaat omlaag, dat ze daar die winst op maken. Dat verschil een soort van.
Ja, ik weet het enige wat ik daarbij dus niet weet, is dat volgens mij is dat wel marktmanipulatie.
Ja, dat is een beetje het lastige inderdaad. Van wat jij zegt, als je al bijna weet...
Je hebt eigenlijk voorkennis.
Ja, kleine bar. Maar het is inderdaad heel slim van... Ik denk als jij een soort van constant, bijvoorbeeld als gewoon een investor zelf... constant dat in de gaten houdt... en dan komt opeens een paper van hun naar buiten... en het gaat over whatever bedrijf, Nikola... je hoeft eigenlijk niet eens te lezen wat erin zit... want je weet dat die markt omlaag gaat elke keer.
Precies, van het maakt niet uit voor jou... of je het eens bent met het onderzoek... want de markt die reageert...
Ja, precies.
Ja, dat is een goed punt inderdaad.
Dus,
maar ja, trouwens ook één ding van... in Nederlands recht heb je... voor voorkennis natuurlijk, heb dat opgezocht... het regels bij voorkennis staat ook bij... het maakt niet uit... Want voorkennis gewoonlijk gaat om... ik weet dat een bedrijf recordwinst maakt... dus ik ga nu investeren. En dat weet je voordat de markt dat weet. Dus is het strafbaar. Ja. Maar het staat in de wet ook dat het niet uitmaakt... of dat met goede of slechte
koersverandering
te maken heeft. Dus shorten... in principe is voorkennis bij shorten ook illegaal hier.
Ja, dat is dus natuurlijk wel logisch. Van je kan daar gewoon aanzienlijk veel aan verdienen. Dus als jij een insider bent... of je bent inderdaad management bijvoorbeeld van Google... en je weet dat de cijfers tegenvallen... en je zit in een short... en het scheept publieke informatie nog. Nee, dus dat is wel heel lastig.
Dus het is...
handelen van voorkennis.
Ja, precies. Het tweede voorbeeld is Adani. Dat is zeg maar, een van de rijkste mensen ter wereld. En in India ook de grootste miljardair. En hij heeft eigenlijk een heel groot conglomeraat. Dat kan je zelf opzoeken. Adani Group.
Niet de idol of zo. Gewoon.
Nee, precies. Maar daarvan heeft Hindenburg ook gezegd van ze plegen fraude en aandelenmanipulatie. Toen heeft Adani zelf gereageerd met een paper van 400 pagina's. Yeah. Aan weerlegging op dat het niet waar is. Maar wat je zei, het maakt er niet meer uit.
Ja, dat is het ding inderdaad. Van, ze hebben nu al zo'n reputatie dat het toch niet uitmaakt.
Ja, en mijn vraag was... hoeveel schade heeft Hindenburg aangericht, denk je? In geld, in euro's?
Mm.
Het was 230 miljard waard, volgens mij... voordat Hindenburg een onderzoek deed.
Okay. Ja, je zei 10%, maar ik denk omdat jij het als voorbeeld neemt... dat het meer moet zijn... Maar ik denk misschien een kwart daarvan is misschien 50 miljard, zoiets.
Ja, het dubbele.
Oh!
Hindenburg heeft... Dus, het is niet direct de correlatie misschien, maar het is 108 miljard waar de Adani Group gedropt nadat Hindenburg hun...
Maar dit zal ook wel, als je over nadenkt, zo'n fucked concept gewoon van dit soort bedrijven.
het is wel echt fried inderdaad. Ja. Zij is er van... Het is gewoon zo van best gedrag.
Ja, toch? Inderdaad. Van die Adani die zit gewoon te chillen. Misschien een beetje fraude, dat soort dingen. Ik support het niet. Maar dat doet hij dan. En opeens komen deze guys. En die brengen een paper en die exposen je volledig.
Precies.
En gewoon de helft van je geld is al weg. Van je waarde.
Het is, ja. En ook zeker, het is niet... Kijk, Hindenburg is niet een overheidsinstantie. Van ze doen niet crimineel onderzoek. Ze willen gewoon geld
verdienen. Ja, ja,
zo gek.
Maar het is wel mooi dat ze inderdaad geld verdienen. Maar het is op zich als je over nadenkt ook wel semi iets moois. Van ze doen dit niet op bedrijven zonder reden of zo. Het is niet dat ze vandaag zeggen van ik vind Google niet chill of zo. Of ik gebruik liever Bing. Maar ze hebben er is wel reden achter. Dus
precies. Want ze tegen deze tijd, want ze hebben nu ook zulke credibility. Ze kunnen het nu wel. Als zij een tweet gooien met yo, Twitter is kut. Dan drop dat echt.
Ja. Maar ja, dan gaat die credibility natuurlijk ook wel omlaag. Dus het is wel, ik denk dat ze liever dat hoog houden, dat ze gewoon betrouwbaar zijn, dan nog meer geld verdienen.
Precies, precies. Maar nou, je kan, dus Adani ging meer dan 100 miljard naar beneden in waarde. Ik heb geen cijfers hier, maar je kan je voorstellen dat Hindenburg daar goed aan heeft verdiend.
Ja, 100%,
dat,
ja.
Dat zeker wel. Waarom ik het nu deze week noem, is dus omdat ze ditzelfde bij Block hebben gedaan.
Okay.
Dat was een betalingsplatform van de oprichter van Twitter, van Jack Dorsey.
Ja.
En ze zeiden dat dat platform heel veel criminele activiteit op het platform heeft qua betalingen en dat ze dat verbergen.
En dit was heel recentelijk?
Deze week, ja.
Oké. Okay.
Dus de 23 maart is het uitgekomen. De dag zelf is Block 15% gedropt, 6,5 miljard aan beurswaarde.
Ik had het verwacht.
Ik vind het wel een grappig concept op zich, dat ze echt zo zijn van, op één dag is van, ah, surprise.
Maar het voelt denk ik ook wel als bedrijf een beetje persoonlijk of zo, als jij bent. Er zijn waarschijnlijk allemaal andere platformen die dit ook doen. En ik bedoel, als jij 's ochtends wakker wordt en je zet je koffie en je leest het nieuws als CEO van dit bedrijf.
Ze komen voor jou, ja.
Je ziet dit dan mee, hè, van holy shit.
Ja, ja, precies.
Maar ja, wel een soort van, misschien, hoe zeg je dat, vigilante.
Precies, ze doen op zich ook wel belangrijk voorwerk. In het geval van Nicola zijn zij een groot deel geweest in dat de hele board daarvan nu in de gevangenis zit.
Oké. Okay.
I don't know. Het is een gek concept. Dat is ook een beetje waar ik naartoe wil, maar los van Hindenburg zelf, of shorten, een bedrijf shorten, of dat ethisch is, I don't know. Ik vind het vrij lastig, want je profiteert op iemands verlies.
Ja.
Maar het, op zich wat je zei, het is ook wel een verdiend verlies misschien.
Ja, ik denk dat dat de belangrijke lijn is. Ik denk dat het een beetje is van, als het een verdiend verlies is en er gaan echt dingen achter de schermen gebeuren er die gewoon niet correct zijn. En weet ik veel, met fraude en dat soort dingen. Ja, kijk, dan verdient het bedrijf het. En ja, dan moet je gewoon daar kunnen profiteren. Zoals als outsider of als bedrijf, whatever. Maar ja, als jij als bekend persoon of misschien als vertrouwd persoon of zelfs als Hindenburg inderdaad opeens een tweet zou gooien van, oh, ik vind Intel met de chips, ik vind Intel geen chill bedrijf. Of gewoon eigenlijk iets met hem, heeft helemaal nergens mee te maken, maar je bent gewoon bekend. En je zegt gewoon van, ik vind het bedrijf niet chill, dan gaat die koers waarschijnlijk ook omlaag.
Ja, precies.
Maar dat is al zonder reden. En daar dan van te profiteren is meer soort van die markt manipuleren, denk ik. Ik denk dat dat het meer is.
Ja. Ja, precies. Dus het is een beetje een twijfelgeval. Maar als het ethisch zou zijn, dan is Hindenburg wel de een beetje aan de goede kant daarvan misschien.
Ja, ik denk inderdaad dat ja, precies, Hindenburg. En ik denk dat Shorten misschien een beetje een reputatie heeft inderdaad, dat het bijna profiteren is van iemand anders verlies.
Ja, ja.
Maar ik denk dat dat niet per se zo hoeft te zijn. Want ja, ik wil niet kapitalistisch klinken, maar het is wel natuurlijk de vrije markt. En ik denk dat het ook wel gezond is om beide omhoog en omlaag dat te kunnen hebben, snap je?
Ja,
het compenseert elkaar ook wel een beetje mooi.
Ja, ja, ik vind het een lastig geval inderdaad. Je hebt ook mensen, dus bijvoorbeeld Bill Ackman is een hele grote hedge fund manager. Hij staat ook achter Hindenburg, zegt hij, maar zelf is hij gestopt, want heel veel mensen vinden het un-American.
Echt waar?
Ze zeggen, het is niet in de aard van de land of the free om te shortcellen, want
America.
Ja, het is echt
prachtig. Nee, maar ik denk, ja, maar waarom? Een soort van omdat ze niet die bedrijven neer willen halen of zo. Van, bij Amerika is alleen maar omhoog en het is alleen maar
precies,
vliegen gewoon, de adelaar naar boven.
Zo. Precies, precies. Gewoon we vliegen naar de top van de Empire State.
Oh, en niemand houdt ons tegen, dus daarom is het niet
ik denk dat Amerika's. Ja, precies. Ja, het is ook, ik wil niet op een law tangent gaan weer, maar dit noem je ook wel bad faith in law. En dat kan ook een reden zijn dat contracten bijvoorbeeld niet geldig zijn.
Ja,
stel, wij doen een contract en we zijn het eens, maar het is duidelijk dat ik bad faith heb, dat ik jou wil manipuleren.
Exact.
Is het niet geldig, dus nou ja.
Maar ik vind het wel een interessant concept, want ik denk dat je een soort van niet heel veel bedrijven hebben die zo'n outlook hebben, of zo'n perspectief van eigenlijk elk bedrijf wat ooit bestaat, focust op groei. En zo'n bedrijf als dit focust natuurlijk op zijn eigen groei, maar eigenlijk op de daling van heel veel anderen. Dus
ja, zo interessant. Het is, ja, ik vind het lastig inderdaad, want tegelijk, ja, het is, kijk, bijvoorbeeld dat ze ook een beetje hun deel doen bij criminele onderzoeken, van het is wel een nobel werk.
Ja, ik vind het wel redelijk nobel. Kijk, uiteindelijk is het wel lastig als je het combineert met geld verdienen.
Precies.
Dat altijd dat, zo is.
Als dit een non-profit was geweest, was iedereen zo van, oh, die zijn echt, weet je wel, de meest naaste mensen die er zijn.
Ik denk dat daarom mensen er ook wel een probleem aan hebben, dat ze er ook miljarden aan verdienen.
Precies, precies. En dat vinden mensen heel lastig samen te gaan.
Ja.
Maar ja, ik ben een beetje wat linkser ingesteld, maar toch tegelijk, als iemand dit onderzoek heel goed doet en ze verdienen daar heel veel aan. Ja.
En je bent fake links, dat hoor je nu al.
Nee. Waarschijnlijk.
Dit is echt een beetje zo'n statement als ik ben niet racist, maar...
Gaan we dat nou op?
Nee, helemaal niet. Nee, maar echt heel interessant inderdaad. Dat concept.
Precies. Ja. Maar dat is Hindenburg een beetje. Dus nu weten jullie hopelijk wat shortselling is. Dat ga je vaak voorbij horen komen als je wat meer finance ingaat.
Ja, we kunnen inderdaad volgende keer. Ik vond het voorbeeld ook inderdaad heel goed. En sowieso omdat te snappen kan wel lastig zijn. Maar ik vind ook Hindenburg echt een perfecte naam.
Ja, precies. Dat is weer de reden inderdaad. Dus de blimp stort in net zoals al die bedrijven crashen.
Ja, maar misschien iets persoonlijker dan die blimp.
Een beetje, ja.
Oh, mooi. Oké, mooi. Dat is de afsluiting dan van het derde en laatste item van vandaag.
Ja.
Ik denk dat we nog heel kort misschien 2 minuutjes hebben om maar... Ja, hoe zeg je dat? Afsluiter te hebben, een honorable mention. Gewoon iets meer fun. Want ja, we hebben vaak al heel veel medelijden met bankieren en hun leven en hoeveel geld ze nou verdienen. Weet je, dat is al lastig voor ze.
Ze zijn heel lief.
Maar het bleek ook uit onderzoek dat de bonussen recentelijk voor bankiers op Wall Street omlaag is gegaan.
Oh.
Ja. En het is echt laag hoor. Je moet niet schrikken. Ik vind het best wel eng als ik het lees van hoe kan je nog een soort van functioneel als bankier... Maar het is omlaag naar 175.000 per jaar in plaats van 250.000.
dus ik vind het... Ze staan allemaal voor de voedselbank in
bedrijf. Ik denk echt dat ik er inderdaad een beetje wakker van ga liggen dat zij het zo lastig hebben.
Ja, nee, het is toch wel een beetje, ja.
Ja, ik snap ook niet echt wat nieuws is, maar...
Nee, precies. Van er is ergens breekt de oorlog uit en je hebt bankiers die gewoon 100k minder bonus gemiddeld krijgen.
Ja, precies. Het is van je hebt mensen die gewoon dagelijks misschien niet kunnen eten. En jij kan misschien 1 vakantie minder naar Bali doen. Of zo, weet je wel.
Ja, precies. Je bent net 1 zomer, een week minder in Cabo.
Ja, precies. En dit is niet eens een loon, dit is een bonus.
Ja, dus, precies. Dit is letterlijk bovenop een 300k per jaar.
Maar ja, het is natuurlijk ook wel een beetje gelinkt aan een, weet je wel, logische economische situatie waar we in zitten.
Dat is de belangrijkere kant.
Ja, dat is dan meer de nieuwskant. Maar dit komt vaak ook uit investmentbanks en... ja, er zijn gewoon veel minder transacties en dus veel minder geld wat binnenstroomt naar die banken. Dus ja, daar gaat het ook.
En toch op een manier denk ik dat het wel goed met ze komt, weet je.
Ja, ik denk echt dat het einde is voor veel.
Dit is het einde van bankieren, as we know.
Ja, inderdaad.
Nou, allemaal je geld van de bank hier. Oh,
God. En ja, voor bankieren is dat dus weinig geld dat ze nog op de bank hebben staan. Dat is wel lastig. Maar nee, dat is dus wel interessant om over na te denken, maar... Weet je, ik denk dat ze het niet te lastig hebben.
Nee, precies. Ik kan meedoen.
Nou, in ieder geval, voor deze week is dat het denk ik een beetje. Dan zitten we ook mooi aan dat uur.
Ja.
Het is wel fijn voor ons.
Ja, dus misschien nog even kort samenvattend. Zo hebben we het gehad over AI en de gevaren ervan. En ook of je zorgen moet maken of niet. Als tweede over Apple Pay. Dus nou ja, wat er goed is aan in termijnen kunnen betalen. Nou ja, de voordelen en misschien de nadelen ervan. En als laatste Hindenburg Research. Eigenlijk wat shortcellen betekent. Ja, wat al zei, dat ga je allemaal voorbij zien komen vaker, maar...
Ik vond ook echt dat laatste item echt heel interessant, gewoon... Zoiets hoor je niet vaak, dus...
Nee, precies, heel uniek bedrijf is het.
Uniek bedrijf,
en ook gewoon, ja, best grappig.
Ja, heel leuk.
Dus,
Maar in ieder geval, leuk dat je hebt geluisterd. En dit was de 4e aflevering van Voorkennis, de podcast.
Ja, we hopen dat jullie het leuk vonden.
Ja, en zoals we aan het begin al hebben gezegd, weet je al... Stuur ons een berichtje of DM ons. Like onze TikToks.
Ja, de TikTok moet je ook een beetje boosten. Dat deelt hij over.
Nee, je moet niet te wanhopig overkomen. Maar we gaan wel best wel viral. Maar je bent niet eens nodig of zo. Maar ga maar wel.
Maar blijf wel luisteren alsjeblieft.
Nee, en deel het inderdaad met al je vrienden en je ouders en je... iedereen die je kent eigenlijk.
Ik dacht dat je zei en je aap.
Nee, ik wil eigenlijk zijn grootouders, maar... Ik dacht,
je wel ook grootouder.
Ja, oké. Okay,
juist grootouder.
Ja, inderdaad. Een soort van aan de, weet je wel, de kerst. Als je met kerst samenkomt, dat duurt nog even. Maar misschien met
Pasen. Ja, met precies. Pasen, ja. Dit is leuk voor gewoon bij je baas, lunch, niks zeggen. Gewoon voorkennis opzetten.
Ja, inderdaad. In plaats van een leuk soort van muziekje. Of als je iemand een eitje geeft, dan maak je hem open. Dan zit een QR-code in.
Ja, de show. Okay, precies.
Alright, laten we snel afsluiten. En leuk dat je hebt geluisterd.
Ja, bedankt voor het luisteren.
Goeie.